buenos días, queridos estudiantes. Bienvenidos bij seizoen 6 van de Holistische Hispanist podcast. De podcast over de Spaanse taal en cultuur. Ik ben je host, Debbie van Bokstel. Ik ben gecertificeerd neuro-language coach en taalexpert rondom all things Spanish. Het is mijn missie om jou in 3 maanden tijd van verdwaalde toerist naar geïntegreerde expert te helpen, ongeacht je leeftijd en je huidige taalniveau. Hoe? Door meer dan een poquito de español te spreken. Ik inspireer je daartoe in deze podcast en ik geef je tips en tricks rondom holistisch Spaans leren vanuit mijn eigen expertise als Spaans taalexpert. Vamos, chicos! Goedemorgen Jessica en Tijn. We zitten in Eindhoven bij jullie aan de tafel in de woonkamer. En ik ben hier om met jullie te kletsen over all things flamenco. Jessica is flamenco danseres en Tijn is muzikant. En producer, geloof ik ook. Ja, en Jessica ken ik van vroeger al. Jij zat bij mij in de klas op de middelbare school. En al zolang als ik jou ken, ben jij inderdaad bezig met dansen. Ik heb nog ooit heel kort flamenco dansles bij jou genomen. En ik dacht, ik moet jullie voor de podcast strikken. Want jullie hebben, heb ik jullie gezien bij een optreden en hebben jullie heel veel verteld eigenlijk over hoe flamenco in elkaar zit. Toen dacht ik, oh, ik moet er meer mensen weten. Dus vandaar, we gaan lekker het over jullie verhaal hebben, over flamenco. En ik dacht, misschien is het leuk als jullie eerst even vertellen hoe jullie bij flamenco terechtgekomen zijn. Want volgens mij ben je er niet mee geboren. Is het iets wat gedurende de jaren jullie aandacht heeft getrokken? En hoe zijn jullie er zo ingerold, zeg maar, dat het nu jullie leven is, net zoals dat Spaans mijn leven is? Daar ben ik eigenlijk benieuwd naar. Hoe ben je daar ingerold? Hoe ben je daarmee begonnen?
Ik ben al heel vroeg begonnen met dansen, met klassiek ballet eerst, op mijn 4e. En mijn moeder danste altijd flamenco en die heeft me op mijn 8e meegenomen naar de flamenco-lessen. En dat vond ik super leuk. En dat ben ik eigenlijk blijven doen tot nu. En zij heeft me geïnspireerd om daarmee verder te gaan. Dus na de middelbare school wilde ik daar eigenlijk mee door. Dus toen ben ik naar de dansacademie gegaan. Heb ik gekozen voor Arnhem. Omdat het eigenlijk Arthus was de enige academie waar je ook kon specialiseren in flamenco. Helaas, toen ik werd aangenomen, zijn ze gestopt met die specialisatie wegens bezuinigingen toen. Maar dat heeft me niet gestopt in doorgaan met flamenco. Dus ik ben mijn 4e jaar ben ik een tijdje naar Madrid gegaan. En na de opleiding 1,5 jaar naar Sevilla om daar door te gaan te specialiseren met flamenco. En daar kwam ik Tijn tegen ook. Tijn was daar voor gitaar.
Klopt. Ja. Nou, ik ben begonnen met gitaar toen ik 7 jaar was. Elektrisch gitaar. Dus echt een beetje weer rocken en distortion. En dat was helemaal te gek, vond ik toen. Toen, denk ik 12, 13, toen ben ik meer richting klassiek gegaan. Ik was in de bibliotheek boven in Witte Dame. Dan had je allemaal boeken staan van, dat waren Targa, maar ook Bach. Maar met name de Spaanse componisten vond ik altijd leuk. Dus ja, net als Jessica, ik heb de dansacademie gedaan in conservatorium. Ik ben naar Tilburg geweest, 1 jaar vooropleiding, daarna naar Amsterdam gegaan. En daar had je, ook speciaal Amsterdam, want daar had je eigenlijk was de enige plek waar je klassiek gitaar kon studeren en flamenco gitaar kon studeren. Allebei, dus niet alleen flamenco, dat heb je in Rotterdam, maar daar heb je het allebei. En ik was nog niet zo van flamenco, dus ik dacht, dit is het voor mij. Maar wel leuk om dat als bijvak te doen. En ik had een les van Erik Vazon-Morel en dat was heel leuk. Meer introductiecursus, zeg maar. En je leerde wat liedjes van hem. En, maar goed, na de conservatorium naar Spanje geweest. En toen, net als Jessie, tenminste voor mij, echt het begin geleerd van wat het allemaal inhoudt. En toen kwamen we elkaar al vrij snel tegen. De eerste maand, volgens mij. Dat was niet via flamenco eigenlijk, was via mijn zus.
Oh!
En een vriendin van haar. Dat is wel grappig.
Vertel.
Nou ja, ik was dus op zoek naar een kamer en toen zei mijn zusje, maar ik heb een vriendin, die heeft een vriendin, die woont daar. Misschien kun je samen elkaar, misschien kun je samen koffie drinken. En dat hadden we toen gedaan en dat was wel, daar ben ik de hele dag tot 2 uur 's nachts nog of zo gewoon koffie gedronken.
Oh, zeg maar. Ja.
Dat was wel heel leuk, ja.
Oh, super. Maar wel dus allebei echt al vanaf jonge leeftijd passie. Jij voor dans en jij voor gitaar.
Ja, ja, ja. Ja, yes, ja, en allebei wat breder dan de normale flamenco artiest, zeg maar. Hè? Zeker in Spanje is het de meeste, dat is echt dans flamenco. Trouwens niet helemaal waar. Ik denk dat ook veel mensen toch Baudet doen. Dus dat weet jij beter. De top, zeg maar, in flamenco Spanje. Niet even.
Die wel, maar veel mensen zijn ook alleen met flamenco bezig, ja. Ja, en ik denk dat dat juist ook heel interessant is als je een veel bredere achtergrond hebt. Dus als je niet alleen flamenco hebt, maar ook modern en in mijn geval klassiek en jazz ook. En dan kun je uit veel meer bronnen putten, zeg maar, om dingen te maken en te doen die je wil.
Ja, want neem jij dat ook mee in jouw dans?
Ja, zeker.
Al die stijlen. Ja. En heeft iedere danseres, danser, een echt zo'n eigen stijl? Of is de flamenco iets wat heel streng is?
Nee, juist bij flamenco zie je heel, heel veel verschillende stijlen. In Spanje heb je ook in Sevilla, in Madrid, in Barcelona, overal hebben ze een beetje meer hun eigen stijl, zeg maar. Maar dan ook nog elke danser heeft zijn eigen stijl. En dat vind ik het mooie aan flamenco, dat het maakt niet uit of je dik of dun, lang of klein bent, jong of oud, iedereen kan flamenco dansen. Dan zie je een kindje van 4 jaar die al met een mega attitude flamenco danst en een opertje van 70. En iedereen kan het gewoon doen en dat is het mooie van flamenco. Een klassiek ballet is echt meer iets zo, als je op hoog niveau danst, is het tot je 35ste. En dan ja, is je carrière wel voor een groot deel voorbij, omdat het natuurlijk heel fysiek is. En flamenco, dat ja, een heel andere soort dans. Je neemt ook veel meer emoties mee. En eigenlijk altijd met live muziek, wat ja, mij heel erg intrigeert.
Ja, mij ook. Dat is wel het misschien wat leukste eigenlijk, toch? Dat je samen het allemaal samen doet. Niet, kijk, ik ben, als gitarist ben je toch vaak maar een speel in de band. Of je bent of solo gitarist, maar hier ben je allemaal even belangrijk. En ja, moet je het samen doen.
Ja, en het is inspelen. Echt,
ja,
een dans van het volk eigenlijk ook. Hè? Want ik zie het daar op bruiloften wordt het gedanst. Ja. Ik ben op de Feria geweest in Sevilla.
Ja.
Dan sta je in de casetas en iedereen staat daar. En dat je denkt, oh. Dus het is niet inderdaad wat je zegt. Hè? Van, oh, dat moet je echt leren. En op een hoog niveau. En wat jij inderdaad zei. Als gitarist ben je eigenlijk, het wordt, zoals ik begrepen heb, in samenwerking komt het tot stand. Dus jij bent als gitarist, begeleid jij de dans. Maar jij moet ook heel erg weten de signalen van de gitarist.
Ja.
Waar je op moet anticiperen, begrijp ik.
Eigenlijk is de gitarist die volgt de zang. En die volgt de dans als er dans bij is. Maar als danseres kan ik niet zomaar doen wat ik wil. Er zijn wel afspraken en een soort van structuur waar je aan houdt. En codes om te weten van hoe je van het een naar het ander gaat, zeg maar. Dus, en met name, je had het inderdaad over een dans van het volk, met name dan Zuid-Spanje. Dus noorden zul je niet zo heel veel flamenco, alleen in de grote steden.
Ja.
Maar in Zuid-Spanje zie je heel veel flamenco overal. In alle, zeker Sevilla.
Ja, Sevilla is echt de geboorteplaats volgens mij van de flamenco.
Ja, of flamenco gerelateerd, toch? Rumba's en Sevillana's. Ja, toch? Flamenco gerelateerd, maar ook, nee, wat je zegt, ook volks. Ik weet niet of de Rumba's in zoverre is flamenco natuurlijk, maar echt het hart van de flamenco ligt niet per se bij Rumba's of Sevillana's, zeg maar. Dan zit je meer met de, zeggen ze vaak, Soleares en Sevillana's.
Wat zijn de Rumba's en Sevillana's voor de leken
dat
onder
zijn
ons?
Dat zijn de vrolijke feestelijke stijlen, zeg maar. Die wordt gedrist redelijk eenvoudig kan spelen, zeg maar.
Ja.
Dat is gewoon een slagje wat je hebt. En eenvoudige akkoorden. Je hebt echt alleen maar te begeleiden van de zang. En meer vastere structuur hebben die, zeg maar. Het is gewoon een liedje. Rumba's hebben liedjes. En Sevilla's zijn ook vaak liedjes. Ja, die kun je gewoon oefenen, zeg maar. Maar bij wat er gebeurt met flamenco wordt tablao. Hè? Dus dat je dan echt met drie-eenheid zang, dansgitaar. Daar moet je dus, heb je meer de wat je zojuist uitlegde, zeg maar.
Ja.
te maken krijgt.
Met signalen. En wat is dan een voorbeeld van zo'n signaal?
Dat zijn zeg maar geen liedjes dan meer. Dan heb je meer een dans, een structuur. Van bijvoorbeeld 10 minuten, zeg maar iets. Of langer of korter. En daarin heb je verschillende aspecten. Dus je hebt stukjes zang, je hebt stukjes solo gitaar. Er wordt wel de hele tijd gedanst. Soms valt een stukje de gitaar even weg. Je hoeft dan even niet niks te doen. Dan heb je echt alleen de dans. Dus daar zit veel meer dynamiek in, zeg maar. In zo'n stijl. In zo'n tablauw-achtige vorm.
Een voorbeeld van een signaal bijvoorbeeld is een Yamada. Een Yamada, een groep in het Spaans, zeg maar.
Mm-hmm.
Is een bepaalde beweging in de dans waarmee je eigenlijk kan aangeven aan de gitarist en de zanger van oké, ik eindig dit stukje en dan gaan we door naar het volgende stukje. Afhankelijk van waar je zit in de dans komt er dan of een letra, dus een stukje zang of een facetta, een stukje gitaar of escobilla, voetenwerk of wat dan ook.
Dus eigenlijk geef jij als danseres het signaal en niet andersom. Ik dacht de gitarist geeft het aan en jij voelt.
Dat kan ook. Altijd in een stukje facetta is, dus in een stukje gitaar, zeg maar, kan hij een afsluiting doen, een ramate, zeg maar, om het af te sluiten. Als een zanger zingt een lettra, dan gaat hij nooit in het midden iets afsluiten, dus dan moet je dat respecteren. Ja. Dus het is heel handig om als gitarist en danseres ook heel veel van de muziek af te weten, want dan kun je veel beter daarop ingaan, zeg maar. Dus het is niet alleen ik, of alleen hij, of alleen de zanger.
Ja, het is echt een dynamiek.
Ja.
Wauw. Mooi. En het feit dat jullie samen zijn, helpt dat ook om beter op elkaar in te spelen? Is het moeilijker met mensen die je niet zo goed kent? Of moet je dan heel goed oefenen? Of is dat echt iets wat je leert en het maakt niet uit met wie je samen een spel opzet?
In principe leer je dat en dan kun je dat met iedereen doen. Dan kan ik vanavond met een gitarist en een zanger die ik nog nooit heb gezien een optreden van een uur doen, zeg maar.
Ja.
En dat is ook in heel veel van die tablaus wat je in Spanje ziet. Daar hebben ze geen tijd en krijgen ze ook niet genoeg betaald om elke middag te gaan repeteren met andere artiesten. Dus daar werkt het inderdaad zo dat ze gewoon en dan hebben ze wel een vrij standaard structuur, een beetje meer traditionele structuur die ze dan gebruiken. En wat je in het theater ziet, zeg maar, daar gaan ze vaak dingen uitproberen en anders dan het normale, dat moet je wel repeteren, dat kun je niet zomaar doen. Maar als je de standaard traditionele structuur volgt, min of meer, dan kun je dat dus gewoon doen met gitaristen en de zanger die je niet eerder hebt gezien. En natuurlijk helpt het dat we elkaar kennen, omdat wel elkaars dingen goed al heel veel. Ik heb zijn facetta's en zijn muziekstukken heel vaak gehoord, dus ik kan er veel beter op ingaan en vice versa. Hij kent mijn dansstukken veel beter.
En dan bespreek je ook van wat past het dan goed bij elkaar? Als ik dit speel, versterkt het zeg maar jouw dans? Of is het juist, loopt het een beetje tegen elkaar in, zeg maar? Hè? Dus dan, dat doen we dan ook al bijna 10 jaar. In het begin was dat ook vaak. Ja, en zoeken en een beetje op je weg gaan. Een beetje discussie van, ja, maar dit werkt toch niet? En nu hebben we dat, in ieder geval steeds minder vaak, heb ik het idee. Ja. Dat stelt zich goed op elkaar af steeds meer. Hè?
Ja, mooi. Ja, ik kan me voorstellen dat je steeds beter op elkaar
in speelt. Ja, is ook natuurlijk.
Ja. En werken jullie ook met een zanger of zangeres?
Niet een vaste. We proberen eigenlijk, want je hebt er niet zo heel veel in Nederland. We werken er met een stuk of 3, 4 zeg maar vaak dan samen en eentje uit België. En dan heb je het ook wel een beetje zeg maar gehad. Dan heb je ook nog Nederlandse zangers en daar werken we ook wel eens mee samen, maar er zijn er ook maar een handjevol. Veel mensen doen natuurlijk ook meer op amateurniveau, dus die kunnen wel zingen, maar misschien weten ze dan net niet genoeg van dansbegeleiding, want je moet als zanger echt ook heel veel kunnen en zo. Maar dat wisselen we veel af, ja. Dus dat is ook wel heel leuk.
En hebben zij vaste teksten of zijn dat freestyle teksten die ze on the go verzinnen? Of?
Dat bijna nooit, denk ik. Maar ze hebben vaak op ze pakken traditionele teksten. De melodieën zijn, zeker als je tablau doet, zeg maar. Want wij kennen de melodieën die traditioneel gezien gezongen worden bij specifieke stijlen. Die we dan spelen samen. En die houden ze vaak ook wel aan, die melodieën.
Ja.
Maar sommige zangers gebruiken andere teksten, of inderdaad soms eigen teksten, of net een beetje andere melodie.
Veel teksten zijn al echt al 100 jaar oud, zeg maar. Ja? Dus zijn echt al die gewoon opnieuw worden gebruikt, Alleen omdat het mond om mond doorgaat, kan het een paar enkele woorden kunnen dan. De een zingt het zo en de ander zingt het net iets anders. Ja. Maar binnen flamenco zijn er ongeveer 50 verschillende stijlen. En als je dan een stijl hebt, bijvoorbeeld alegrías is een van die stijlen. Binnen de alegrías zijn er weer verschillende stijlen. Alegrías de Cádiz, alegrías de...
Córdoba.
De Córdoba, de Sevilla. Dus je hebt overal weer de verschillende plekken waar ze ontstaan zijn. Of naar een zanger of zangeres zijn vernoemd. En dan binnen die stijl, dus stel je hebt Alegría de Cádiz, heb je binnen die stijl weer ook weer verschillende stijlen. Verschillende letters met allemaal hun eigen melodie. En hoe meer je daarvan af weet, dan hoef je niet eens de tekst te kennen. En dan hoor je de melodie. Oh ja, dit is die melodie. Dus de letra gaat zo. En dan kun je er als gitarist of danseres ook veel makkelijker op inspelen, zeg maar. Maar dat is heel veel luisteren. En dan nog kun je heel je leven... Eigenlijk is flamenco echt iets... Hoe meer je weet, hoe meer je weet dat je niet weet.
Ja. Hetzelfde met Spaans leren. Ja. Nooit uitgeleerd. Nee. En als dat heel veel vaste teksten zijn, want er zijn is echt nu heel veel verschillende stijlen. Ik heb heel vaak het idee, als ik een zang hoor, dat het over heel verdrietige dingen gaat. En heel veel drama. En dan moet ik bijvoorbeeld aan het liedje denken uit de film Volver. Heel groot en explosieve emoties. Zijn alle teksten zo...
Nee, eigenlijk is flamenco alles wat er in het leven gebeurt, dat wordt door flamenco, zeg maar, overgebracht. Dus wat ik net zei, alegrías is heel vrolijk. Ja, dus alegrías wordt heel veel gebruikt om de vrolijke dingen in het leven, de alledaagse dingen, verliefd zijn, feesten, al die dingen worden door alegrías overgebracht eigenlijk. En dan een stijl zoals seguirías, wat een hele heftige stijl is, hoor je ook gelijk in de gitaar en in de zang. En in de dans, want dan ga je niet in lachen of zo. Dat is waar. Dat wordt veel meer gebruikt om de liefde van je leven die je niet kan krijgen, het gemis van iemand, iemand die overlijdt, allemaal zo'n dingen worden daarin overgebracht. Alleen is het dus niet zo dat heel veel mensen denken dat in flamenco dat het een liedje is, wat één tekst heeft, net zoals een popliedje of zo. Maar het zijn allemaal korte coupletjes, die allemaal losse coupletjes.
Dus bijvoorbeeld soort tersjes.
Ja, in seguirías bijvoorbeeld. Als ik een dans zou doen, dan heb ik 2 of 3 letters die daarin worden gezongen. Die gaan allemaal over hetzelfde thema, zeg maar. Maar ze horen niet bij elkaar. Ze kunnen gewoon afzonderlijk gebruikt worden. Dus het is niet dat het allemaal over hetzelfde doorgaat. De ene letter gaat over de moeder die in het ziekenhuis ligt en te overlijden. En de andere gaat over de liefde van het leven die niet kan krijgen. Dus het zijn allemaal losse stukjes tekst eigenlijk. Dus we krijgen ook wel eens de vraag van, ik zou wel graag willen weten wat er wordt gezongen. Kunnen jullie niet met een beamer op de achtergrond laten zien wat de tekst betekent? Maar dan valt het eigenlijk heel veel van de magie een beetje weg. Omdat dan, het zijn en losse tekstjes en wat er in één zo'n versje wordt gezongen, is ook niet dat het altijd heel veel... Kom even aan...
Ja, het heeft een bepaalde diepgang. Dus niet per se letterlijk. Dus niet nu gaat Christian naar huis toe om naar zijn moeder. Het is meer precies poëzie, figuurlijk. Dus dat is wel wat je eruit haalt. En misschien haal je er heel veel uit de tekst letterlijk. Maar wat Jesse denk ik probeert te zeggen is dat met name de melodie is en de intensiteit en de emotie van de zanger.
Ja.
Ja, en soms doen ze bijvoorbeeld over één woord, echt een hele zin om dat te zingen. Dan houden ze dat super lang aan en dan lijkt het alsof er heel veel gezongen wordt. Mm. Dan hebben ze maar één woord gezongen. Dus het gaat veel meer om de emotie die wordt overgebracht dan...
de tekst.
Ja, de tekst is belangrijk, maar dat is niet het leidende, zeg maar.
Ja, het is natuurlijk ook hoe minder diep je erop ingaat, hoe meer een publiek daar zelf emotie en betekenis aan kan geven.
Ja.
Ja. En in de dans, wat zijn de belangrijkste elementen van de dans? Als je daar... Hè, ik weet nog, toen ik bij jou les had, dan gingen we de palmadas leren en je handen klappen. En Tegenwoordig als ik applaudeer, applaudeer ik heel anders dan dat ik voorheen deed, dankzij jouw les bijvoorbeeld.
In de dans eigenlijk drie belangrijke dingen en dat is de braceo, dus de armen. Je maakt met je polsen, met je handen bewegingen naar binnen en naar buiten, muñecas noem je dat. Muñeca betekent ook pop, maar in dit geval muñeca pols en dat zijn de bewegingen die je maakt. Dan heb je klappen, palmas en dan heb je sorda en clara. Dat zijn eigenlijk de twee verschillende klappen die je kan doen. Afhankelijk van waarvoor je het gebruikt. Dus in optredens heb je ook heel vaak een palmero erbij die alleen maar klapt. Sowieso de zanger klapt ook altijd erbij. Dus om het ritme aan te geven, omdat je verschillende soorten ritmes hebt in de flamenco. En als derde natuurlijk zapateado, dus voetenwerk. En flamenco schoenen heb je onder je tenen en onder de hakken zitten spijkertjes. En daarmee kun je geluid maken, hoor je het geluid ook beter. En dan dans je eigenlijk ook altijd op een houten vloer, ja, om het mooiste geluid te krijgen. En de combinatie van die drie samen krijg je dan dus flamenco dans. En in het begin is dat best ingewikkeld en heel veel coördinatie. Maar als je eenmaal een paar jaar danst, dan wordt dat steeds vanzelfsprekender en makkelijker.
Een paar jaar. Dus flamenco is not for the weak.
Nou, bij sommige dansstijlen kun je al heel snel na 10 lessen dat je denkt van, oh leuk, ik kan een beetje dansen. En flamenco, in het begin kan het ook wel eens frustrerend zijn, want dan heb je en die armen en die voeten en dan gaat dat niet gelijk samen. En
ik vond het heel lastig.
Sommigen vinden het heel leuk en een uitdaging, maar sommige mensen hebben ook echt zoiets van, ik word helemaal...
Waar ben ik aan begonnen?
Maar het is ook echt stap voor stap. En in mijn lessen bouw ik dat ook op. En dan doen we alle onderdelen ook apart behandelen voordat je het samen doet. Want dan hebben je hersenen nodig om het te kunnen verwerken.
Ja, want het is echt een stukje lichaamscoördinatie.
Ja, je wordt heel slimmer van. Heel veel Alzheimer ook.
Ja, klopt. Echt een uitdaging voor je hersenen natuurlijk. Hersenfitheid. Fitness. Hersenfitness. Zeker, ja. Maar gitaar spelen ook, kan ik me voorstellen.
Ja, zeker. Ja, je hebt ook gewoon een aantal technieken, wat meer technieken dan bij elektrisch gitaar. Je hebt niet één plectrum, je hebt 5 vingers waarmee je speelt, 5 nagels. Dat kost tijd ook voordat je iets zeg maar kan. Moet ik wel zeggen dat eind afgelopen seizoen, zeg maar, dus net voor de zomervakantie, hadden wij een afsluiting. En dan hadden we een aantal gitaristen, 6 gitaristen ongeveer, 20 dansers. En dan hadden we workshop met een zanger erbij. En dan mocht iedereen in één stijl laten zien wat hij dan kon met improvisatie. Dus dan luisterde hij naar de zang en daarop deed een danser per om de beurt een dans, improvisatie grotendeels. En de gitaristen mochten dat dan begeleiden. Er zat één jongen bij, een jaar of 45, 50 zeg maar, een leerling van mij. En die had een half jaar les. Maar dat deed hij echt super goed. En die deed gewoon... Het waren ook maar gewoon een paar eenvoudige akkoorden. Die had hij dan geleerd. En een eenvoudige aanslag kon hij ook. En het kwam goed, weet je wel. Hij deed het. En dus je kan het ook zo moeilijk maken als dat je wil. Ook met de dans wat Jesse vertelt. Ja. Zelfs de ouderen vandaag kunnen het. Die doen heel weinig. Maar die snappen precies wat je moet doen. Dus die hoeven niet al die grote snelle bewegingen of snelle voetenwerk te doen. Die doen gewoon wat nodig is. En dat is genoeg. Dat is ook wel weer het mooie ervan. Dat je kan het zo moeilijk maken en zo hard oefenen als je wil. En sneller en beter. Maar je kan ook met genoeg het doen, zeg maar. En dan ook het toch samen kunnen spelen.
Ja, precies. Het gaat wel in samenspel met de zanger en de danser dan ook.
Ja.
Dus je moet wel een beetje aanvoelen ook.
Wat is nodig? Ja. Wat doet hij eigenlijk? Wat doet hij eigenlijk? Wat moet ik doen? En hoe doe ik dat? Sorry.
Maar niet uit, nee. Ik ben zelf met salsa en bachata begonnen afgelopen jaar. Ja. Dat is ook partnerdans. Ja, dat is dan wel alleen dans. Geen muziek of je muziek wel. Maar geen,
of vaste muziek, zeg maar, toch?
Gewoon vaste muziek, inderdaad. Geen live muziek. Maar het is ook een samenspel. En je moet echt aftasten van, waar gaat hij me naartoe leiden? En kan ik wel goed volgen? Of ben ik te veel in mijn hoofd bezig met welk pasje ik moet doen? Dus het is wel heel interessant, om...
Hoe zie je dat heb je daar ook een soort van basispasjes bij, dat je, als je dat kan, vanaf dan kun je gewoon de bachata dansen en kun je het daarna uitbreiden of zo? Zeg maar.
Ja, daar zitten altijd de basispasjes in en dan, dus als je dat even niet weet, dan kom je daar ook altijd naar terug. Maar het is ook het moment van, oh help, ik ben het even kwijt. Dat je weer terugkomt naar, maakt niet uit, ik moet gewoon weer terug. In plaats van, oh, kan het niet. Dus het doet wel heel erg veel ook met je zelfvertrouwen. En met je kunnen leunen op een ander. Dus ik vind dat wel, het is echt, echt een kunst. Ja, het is een levenskunst eigenlijk, dansen. Het is wel heel tof. Maar dan moet je denk ik wel echt inzitten om dat te kunnen ervaren. Hoe die dynamiek werkt. Dus ik vind dat wel heel knap van jullie. Als ik dit zo hoor inderdaad. Het klinkt heel ingewikkeld. Maar ik denk inderdaad als je het een hele poos doet. Dat je dat in je natuur gaat zitten.
Het is ook volgens mij heel fijn als je een leraar hebt. Die je een echte basis leert.
Ja.
Dat probeer ik steeds meer. Ik merk het door ik geef nu 10 jaar les zeg maar. En ik merk dat in het begin als ik heel erg. Je moet eerst dit en dit en dit kunnen. Maar nu. Probeer ik juist te laten zien van je hebt echt twee belangrijke dingen als gitarist. Dat zijn stukjes solo, dat noem je dan falsetta. En je hebt het begeleiden en van dans staat goed met de dans. Dat is dan nog wel best wat ingewikkelder, denk ik. Dus dan begin ik vaak met stukjes met zang. Maar als je dus snapt dat dat eigenlijk dus twee dingen zijn. Het begeleiden en het begeleiden is vaak niet eens echt super ingewikkeld. Hè? Je hoeft niet de meest moeilijke slagjes te spelen. Gewoon een basisslag wat een beetje groove heeft. Is voldoende. En dan ga je begeleiden. Dan heb je dus met zang akkoorden nodig. En met de dans ritme nodig. Maar het ritmestukje is het allermoeilijkste. Akkoorden kun je wel spelen. Die zijn opvolgend. En daar zit een structuurtje bij. Dat kun je leren. Goed, als je dat kan. En dat op de meest eenvoudige manier doet. Dan heb je al een gevoel van. Dat je doet wat je moet doen zeg maar. Dat je het ook goed doet eigenlijk. Dat je al een beetje aan het begeleiden bent. En dat je het al een beetje beheerst eigenlijk. En dat andere, die falsetta's. Die zijn ook leuk. Maar die heb je eigenlijk niet echt veel nodig, zeg maar, als gitarist. Als je speelt met anderen.
Komt als extraatje.
Dat is een extraatje. Dan denkt iedereen, oh leuk, mooi. Weet je wel, fijn, klinkt goed. Maar en als je dan klaar bent, dan gaan we weer verder.
En als je bij jou les komt halen, dan moet je neem ik aan wel al gitaar kunnen spelen een hele poos.
Liefst wel. Maar er zijn ook genoeg die gewoon beginnen en echt... Die meneer van net wat ik vertelde, die dan een half jaar speelt, die komt van niks. Dus die heeft zijn eerste gitaar, een flamenco gitaar. En die moest er ook echt wel doorheen. Van ja, de begin vond dit ook wel saai, want het was maar een beetje wat hij dan kreeg. Maar ik kon hem ook niet heel veel meer geven nog.
Ja.
Dus als iemand dan zo eager is en maar van niks komt, dan kun je ook niet op heel veel... kan je hem niet heel veel aanbieden.
Ja.
Jij moet toch via de flamenco ook nog gitaar leren, zeg maar.
Ja, en wat is er speciaal aan een flamenco gitaar?
De gitaar zelf?
Ja?
Je hebt de eerste gitaar zoals we hem kennen. Of tenminste, de Spaanse gitaar. De klassieke gitaar. Dus die heeft een klankkast en 6 snaren. Uit, denk ik, 1880 of zo. De Torres gitaar. Dat was de eerste Spaanse gitaar. Ik denk dat die er was voor flamenco gitaar. Maar daaruit zijn zeg maar alle gitaren gekomen. Dus de western gitaar met steel string, de elektrische gitaar, die heeft dan geen hollow body, die heeft geen akoestische klankkast, zeg maar. En de flamenco gitaar is, wat ik ervan weet, volgens mij vrij snel daarna gekomen, of misschien min of meer tegelijkertijd. Want de klank van zo'n Spaanse gitaar is wat warmer, voller, minder direct, denk ik, als je speelt. Ja, dat klinkt misschien als je geen gitarist bent. Ja. Wat zegt hij? Maar een flamenco gitaar is gewoon iets directer. Die heeft iets wat geluid betreft. En verder is hij wat minder dik. Of ja, dik qua breedte van de klankkast, zeg maar. Hij kan het niet laten zien, maar... dus wat smaller. En wat nog meer. Voor de rest heeft hij dezelfde snaren als een Spaanse gitaar. En heeft hij, als het wat een Spaanse gitaar ook heeft, fretten en hals. En...
Ja.
Alleen de klank is echt wel een beetje anders. Dus als ik flamenco ga spelen op een klassieke gitaar, wat soms kan en zo. Hè? Ik zeg niet dat het niet kan. Alleen, het is niet altijd zo direct. Dus je speelt iets minder sprankelend en iets minder strak. En het is allemaal iets...
ook op een andere manier, toch? Zo.
Ja, maar je kunt flamenco op, qua gitaar betreft, kun je flamenco ook spelen op een klassieke gitaar. En er zijn ook gitaristen die dat doen. Jij bedoelt echt de houding van het spel. Ja, het zijn echt twee verschillende stijlen. Ja. Dus klassieke gitaar is echt heel anders dan ook qua hoe je het speelt. Met toonvorming met je nagels, zeg maar, is heel anders dan flamenco. Heeft mij ook echt tijd gekost van, oké, maar ik heb die toon niet. Wat doen die mensen om zo mooi flamenco te spelen? Ik klink heel warm en zacht, maar zij klinken heel spetterend en helder en strak. En,
dus het echt een stijl eigen moeten maken eigenlijk.
Ja, ja, ja. En dan is één ding inderdaad houding, dus de gitaar die dan vasthoudt. En heel veel andere technieken heb je bij flamenco.
Ik krijg wel eens de vraag waarom je niet met een plectrum speelt.
Ja. Die vraag stel je mij nou. Ja, een plectrum die kan heel veel doen. Die kan, want meestal in combinatie met de linkerhand kun je daar heel veel mee doen. En je hebt zelfs met een plectrum dat je speelt met de rechterhand en dan ook nog een vinger. Dus dan heb je eigenlijk dus min of meer met twee dingen speel je dan. En je kan ook nog wel tokkelen. Over het algemeen, met alleen de vingers kun je veel meer doen. Dus veel meer combinaties maken. Dus je kan, feitelijk ga je natuurlijk op en neer. Maar soms ga je met één snaar naar beneden, één snaar omhoog. Soms ga je met één snaar naar beneden en daarna glij je door naar meerdere snaren. En dan ga je omhoog. Dan heb je dus drie aanslagen. Krijg je een andere ritmische een figuur, zeg maar. En ja...
En je hebt ook aan je
de duim klinkt anders dan de wijsvinger. De wijsvinger.
Je rechterhand zijn allemaal lange nagels en je linkerhand zijn allemaal kort. Dus je rechterhand die doe je ook echt bijhouden en naar de manicure. En
klopt. Ja, nu zijn ze, je kunt ze dus niet zien, maar ze zijn allemaal afgebroken. Dus door de zon, zeestrand en kinderen en klussen is alles eraan. Dus ik moet nog even langs gaan. Ja, ik moet over 2 weken spelen met... een zangeres in Valkenburg. Ze moet eigenlijk wel echt gaan beginnen met... als ze dit nou hoort, dan denkt ze... Nou, hè, liefde. Maar dus ik moet hem langs een manicure. En doen ze dan zo'n mooi laagje shell... acryl doen ze erop.
Ja, ja.
Oh, ik heb ook echt alles geprobeerd, hoor. Want misschien is het niet de beste manier. Maar dit is wel de manier waarop je dus minder snel je nagels breekt.
Ja.
En als je het begeleidt en... In een onvoorzien moment even niet oplet en zo in je muziek zit, ja, dan is die techniek soms gewoon veel minder goed. En doe je maar wat eigenlijk en ram je op de gitaar en dan breek je ze af. Maar
met je acryl nagels van als je net voor een optreden of zo dan zijn nagel te veel heeft geveild, dan kan hij ook echt heel erg balen, omdat het geluid is niet goed genoeg. Of soms dan heeft hij in één keer een nagel afgebroken, ja, dan moet hij nog voordat het optreden is...
secondenlijm, ja...
Gerepareerd worden, anders kan hij niet spelen. Dus dat is heel anders dan bij dans.
Ja, precies. Maar
dat is gewoon
dus
een kwaal, joh. Dat hebben alle gitaristen. Ja.
Je wil natuurlijk dat het goed klinkt.
Ja.
Punt.
En als we blijven zitten en niet eraf vliegen tijdens het spel.
Ja.
Dat gebeurt ook. Kijk, als je een plectrum verliest, pak je een nieuwe plectrum. Maar als je een nagel verliest, wat doe je dan?
Ja, doorspelen. Ja. The show must go on. Ja, maar dan zit je wel te balen.
Ja. Dat gebeurt. Ja, dan denk ik achteraf. Ja. Niemand die dat hoort, maar jij hebt er wel last van.
Ja. Hey, en flamenco hoor ik vaak. Het komt echt van de gitanos in Spanje.
Ja.
Wat is de achtergrond eigenlijk van de flamenco? Want het is dus niet eigenlijk van het algemene volk in Spanje. Nee.
500 jaar geleden.
Long, long time ago.
Zijn de zigeuners uit India weggejaagd. En een gedeelte is bovenlangs, een gedeelte is onderlangs weggevlucht. En een aantal daarvan die zijn elkaar in Zuid-Spanje tegengekomen. En daar is met de cultuur die er al was, de Byzantijnse, de Moorse, de Spaanse cultuur, Arabische cultuur die daar ook wel heerste, is flamenco ontstaan. En daar hoor je ook heel veel van die een beetje Arabische klanken en zo in de flamenco. Dus zodoende zijn de beginselen van flamenco ontstaan. Eerst zang is eigenlijk het belangrijkste. En daarna kwam gitaar erbij. En daarna pas dans. En dus allemaal in Zuid-Spanje is dit. En toen werd flamenco eigenlijk steeds populairder. En is het in de café cantantes gekomen. En toen werd het veel meer een algemeen ding, zeg maar. Maar dus oorspronkelijk is het inderdaad door de zigeuners ontstaan. En je hebt nu nog steeds... de plekken waar ze zeggen de flamenco puro, zeg maar. Dus echte flamenco. En de flamenco wat veel... en dat is nu ook best wel een ding. Want flamenco... zoals alles evolueert en steeds vernieuwt... gebeurt dat ook in de flamenco. Dus ook in de gitaar en zang en dans zijn er ook heel veel artiesten die dat dus ook weer vernieuwen. Bijvoorbeeld iemand in de dans, Rocío Molina, die heel erg vernieuwer is in de flamenco dans. Die doet dan ook voorstellingen waarin ze best wel ver gaat, zeg maar. En ook bijvoorbeeld optreedt in alleen een huidskleurige top en boxershotje. En zij is echt een beest in flamenco, zeg ik, mega goed. Maar ja, dan heb je ook mensen die zeggen van, oh, dit kan echt niet en dit is geen flamenco meer. En andere mensen vinden dat helemaal geweldig.
Cultural appropriation.
Hetzelfde met de zang.
Rosalía.
Die heeft in Barcelona haar opleiding gedaan. En daar heeft ze dus ook als eindproduct flamenco als uitgangspunt gepakt. En dat ook daarmee fusion gedaan en zo.
Ja.
En zij gebruikt ook flamenco in haar muziek. Maar sommige mensen vinden het verschrikkelijk wat zij doet. En andere mensen vinden het helemaal geweldig en tof hoe zij flamenco
sowieso,
vernieuwd.
Hè, het is Catalaans, geen Andalusische.
Ja, dus dat is ook inderdaad een heel ding.
Ze mengt het met andere muziek, ja.
Maar ja, dat is flamenco is, dat is het grappige eigenlijk. Want dan zeggen ze het over flamenco puro. Maar flamenco is ontstaan al vanuit een fusion van verschillende culturen. Dus, en zoals alles blijft, je kan niet blijven bij hoe het 100 jaar geleden was. Het alles evolueert.
Ja.
En ik denk wel dat het heel belangrijk is dat als je dat gaat doen als danser of gitarist of zanger, zangeres, moet je eerst weten waar het vandaan komt en wat de bron is. Je kan niet zomaar daarmee aan de slag gaan en er iets anders van maken. Je moet altijd terug naar de bron kunnen gaan. Maar ja, ik denk we leven in de moderne wereld en flamenco moet daar ook in mee. Dus het is ook heel goed dat je mensen hebt die bij de pure flamenco blijven en mensen die er aan de andere kant van alles mee uitproberen.
Ja,
ik vind het zelf heel interessant. Niet altijd. Soms gaat het voor mij ook een beetje too much.
Beetje ver.
Maar ik vind het zeker omdat ik ook een heel andere achtergrond ben. Ik ben geen zigeuner, dus ik ben zelf en ook geen Spaans. Ik ben Nederlands, dus voor mij is het sowieso wel heel anders. Maar ik heb ook mijn achtergrond met moderne dans en jazz en klassiek. Dus ik vind het ook juist heel interessant om te kijken hoe je het juist rijker kan maken door dingen te gebruiken.
Ja.
Hetzelfde jij ook met muziek, denk ik.
Ja.
Ja, ja. Want jij maakt nog meer muziek, ook begrepen.
Ja, klopt. Ja, dat is geen flamenco. Dat kan ik. Ik denk wat jij vertelt met flamenco is dat je, en zoals in heel veel stijlen heb je daar klassieke muziek, heb je nu ook neoclassiek. Dat is ook klassiek, maar echt modern, zeg maar. Hè? En bij flamenco heb je dan misschien ook neo-flamenco. Of, ja, ik weet niet, je hebt er heel weinig echte namen er nog voor of zo, hè. Ja, uiteindelijk inspireer je elkaar en is het niet beter dan de ander of zo. Is het niet beter dat je deze stijl speelt? Nee. Of beter dat je een vernieuwer wil zijn of een vernieuwer bent of zo. Hè?
Ik denk dat dat ook het mooie is aan kunst, toch? Je raakt ergens door geïnspireerd en je maakt er weer iets nieuws van.
Ja. Nou ja, ik ben de laatste paar jaar, ik heb een studie gedaan in Bonn, naar Spanje, zeg maar. Om te leren muziek op te nemen, dus produceren. En ik heb toen dat dan voor film gedaan. Film en theater. En daar leer je, dus had je eigenlijk twee delen. Je had een stukje orchestratie en compositie voor orkest meestal. En het andere deel was produceren, popmuziek of wat dan ook. Ook orkest, maar gewoon van alles. En dat heb ik toen geleerd. Dat heb ik een EP gemaakt. Het zijn 4 tracks en met name elektronisch. En de gitaar heb ik dan centraal gezet. Want het is mijn instrument. En het leek mij heel tof om dat meer in een soort hedendaagse mainstream setting te plaatsen.
Dus elektronische muziek met akoestische gitaar.
Ja. Ja, dat is er ook wel. Maar dan niet zoals ik het zelf zou doen. Echt, ja, dat is ook niet zo heel veel. Ik weet nog, vroeger luisterde ik dan naar René Aubry. Ik weet niet of mensen die kennen. Maar dat was ook een filmcomponist. Die deed alles met snaarinstrumenten. Dus die had ook heel veel gitaar. Ja, ik wil niet hem nadoen of zo, maar dat vind ik wel
was
tof,
inspiratie.
Zeg maar. Ja. En en dat is nu af. Ik heb nou een nieuw liedje gemaakt, maar het gaat echt wel richting elektronisch. Dat is ook muziek waar ik graag naar luister en die is trouwens ook. En dat werkt ook best goed in het theater. Dat proberen we ook af en toe te gebruiken nou steeds meer.
Waar kunnen we jouw muziek vinden?
Mijn muziek staat nu op Spotify en er komt binnenkort dus een single uit.
Oh, leuk!
Dus dat is wel heel leuk.
Zomersingle.
Een soort zomerhit. Inmiddels het nazomerhit.
Leuk, leuk, leuk.
Maar ja, mijn flamenco muziek komt eraan. Alleen ja, ik heb nu dus, ben daar zoveel mee bezig geweest met name het leren van het produceren.
Maar waar kun je toch vinden op Spotify?
Onder mijn naam. Tijn van der Sanden.
Met een zet S. Hem in de show notes dan. Ja, super. Oh, wat gaaf. Leuk. Hé, hey, en ik meen dat jij, Jessica, ook nog vertelde iets over de kleding. Want je zei net, die dame die dan in een topje en een boxer danste. Normaal dans je in een jurk of een rok met een flinke, ja, hoe noem je dat? Vroezel eraan eigenlijk die je rond kan zwieren. Is dat ook heel streng qua kleding?
Streng sowieso niet, maar je hebt eigenlijk in de traditionele flamenco en ook een beetje wat veel mensen kennen in de toeristen flamenco, heb je inderdaad jurk of rok aan. En vaak zijn die rokken best wel wijd, kun je optillen en heb je veel ruimte in, zeg maar.
Er
zitten volantes van die vroezels zitten daaraan. De standaardkleuren zijn dan vaak zwart, wit, rood, wat veel mensen kennen. Maar dat kan eigenlijk ook in alles. Dan heb je vaak een mantoncillo, dus zo'n klein sjaaltje met van die vlekkos, touwtjes eraan, zeg maar. Wat weer extra effect geeft als je draait. En dan bloem in de haar en grote oorbellen. Dat is eigenlijk een beetje het stereotype beeld van flamenco, zeg maar. Maar inmiddels is dat heel erg ook veranderd. En flamenco is ook, gaat ook met de mode mee. Dus nu in toen ik begon met flamenco, toen ik dus een klein meisje was, had iedereen zo'n hele rok, grote rokken, wat echt zo'n hele cirkel was. En nu hebben ze bijna allemaal zo'n juist strakkere rokken die dan een beetje aan de onderkant open gaan.
Zo'n zandlijke figuur, toch?
Ja. Dus ja, het is ook leuk om te zien hoe dat weer verandert. En zelf vind ik het juist ook heel leuk om andere dingen in de flamenco te gebruiken. Dus in, als wij in een tablao dansen, dus een meer traditioneel flamenco, dan heb ik ook vaker wel jurk en of rok aan. Maar ook in voorstellingen kijk ik ook juist naar wat is mooi en wat is interessant. En een kortere top met een wijdere broek of zo'n ding, zeg maar, is juist ook heel interessant en mooi, vind ik. Dus ik ga niet altijd uit van de traditionele flamenco kleding.
Ik ben volgende week op de Feria in Malaga, dus ik zal kijken inderdaad wat ik weer voorbij zie komen.
En dat is mega traditioneel. En dan is het net, die jurken ook, zijn best wel dure jurken. Mm-hmm. Sommigen kopen elke jaar nieuwe jurken. Maar die jurken zijn vaak, zeker ook van die nieuwe mode, ook heel strak. Waar je dan net als een pinguïn zo in kan lopen. Dus die zijn ook echt meer bedoeld om Sevillanas in te dansen. En echt andere flamenco wordt daar. Dat is echt voor de feria. Je hebt echt speciale feria jurken.
Ja? Oh.
Ja. Maar heel leuk. En om er daar ook de mode in te zien. En al die verschillende jurken en kleuren. En,
ja, zeker. Ze gaan all out ook met die feria. Dus dat is wel bijzonder om te zien. En dan toch vaak met 30, 40 graden helemaal. Ja, bijzonder.
Op het paard.
Ja, in Sevilla inderdaad. Zijn met paarden heel veel. Hoe was het voor jullie om in Sevilla te wonen?
Super leuk. Het is echt een hele mooie tijd van mijn leven geweest. En ook als we nu nog naar Sevilla teruggaan. Dat voelt heel erg als een tweede thuis eigenlijk nog. Het is een beetje Eindhoven, alleen dan qua grootte. Dus het is niet een mega grote stad. Maar het is zo mooi en zoveel mooie plekjes daar. En je kan overal lekker eten en drankjes doen. En je komt heel snel mensen die je kent tegen, omdat het dus niet heel groot is. En voor mij was het weer echt een hele mooie plek om te wonen.
Ja, voor mij ook, maar ik vind het een soort van nog steeds studententijd geweest. Dan Amsterdam en daarna Sevilla en daarna Amsterdam. Maar ja, dus je bent dan ook aan het studeren, maar ook ja, je maakt ook veel plezier en samen met andere flamenco studenten, zeg maar. Of laat in het barretje of leer je nieuwe plekken kennen. En als het Cordalon is en dat je, ja, in ieder geval dat.
Ja, het was heel veel
heel veel flamenco,
studeren, heel veel les volgen en heel veel flamenco beleven eigenlijk.
Heel intensief.
Ja.
Ja.
En spreken jullie ook Spaans? Zijn jullie, waren jullie bezig met de taal? Want ik kwam heel veel mensen die in Andalusië zitten, die vinden dat heel lastig. Andalusisch accent. Nou zijn ze in Sevilla, hebben ze ook wel een van de lastigste tongvallen die er zijn. En
voor ons is dat natuurlijk de stap waar wij het geleerd hebben. Dus, ik heb eerst, toen ik 18 was, ben ik een maand naar Sevilla gegaan. En daarna een half jaar in Portugal gewoond. Dus dan heb ik ook Portugees geleerd. Dus toen ik daarna terugkwam in Sevilla, toen, of eigenlijk in Madrid was het toen eerst, toen haalde ik heel veel door elkaar met het Portugees. Dus ik heb echt even Portugees helemaal moeten vergeten. En als ik nu nog met Portugese vrienden praat, dan kan ik het helemaal verstaan. En ik kan het ook praten, maar nu haal ik dus weer dingen met Spaans door elkaar. Het lijkt heel veel in elkaar, die zin op heel veel woorden. Maar in Spanje, of in ieder geval zeker in Sevilla, gaat het super snel als je Spaans wil leren. Want vrijwel niemand spreekt daar Engels. Of als ze het spreken, dan willen ze niet spreken omdat ze zich schamen voor hoe ze het uitspreken. Dus je moet Spaans praten. En dan in het begin dan word je een beetje in diepe gegooid. En dan, dan lachen ze je uit als je dingen zegt die, die niet kloppen.
Ik kan me voorstellen dat alle lessen die jullie gehad hebben gewoon in het Spaans waren.
Alles in het Spaans, ja.
Nou, ik had drie lessen gehad, Spaans. En toen, ik had er wel een zomercursus gedaan. En met een vriend van mij. Dus ik wilde daar daarna graag echt een jaar zeker heen. Toen kwam ik er ook echt aan. Alles was in het Spaans. En ik leerde het maar gewoon van mensen in mijn klas, zeg maar. Ik had wel een boekje. Dus dat ging echt super traag. Ja, ik ben natuurlijk veel sneller zoals Jesse. Is toen nog wat meer voorbereid. En die kon al wat. En bij mij was het echt van, ja, ik...
Let's go.
En mijn eerste...
Spaans van de straat heb je geleerd, hè?
Mijn eerste zinnetje was ook... ik rookte toen best veel. En dat was dan de eerste zin dat iemand zei... Ik wilde leren, geef mij een aansteker alsjeblieft. Of mag een aansteker. Daniel Michele Tio.
Tio. ja, dat tio, is wel tio, echt Espanol callejero.
Als ik nou met een vriend mij uit Madrid Spaans spreek, waarbij ik eigenlijk normaal Engels eigenlijk altijd spreek, maar af en toe dan ineens doe ik toch Spaans. Ik ken hem nog van Amsterdam. Dan praat ik echt zeg maar analyse. Dan
wat mooi.
Ja. Leuk. Gewoon zonder de S op het eind en kortere woordjes.
Als mensen hier in Nederland komen wonen, iedereen spreekt hier Engels en veel mensen dan ook nog Spaans of Frans of wat dan ook. Dus heel veel mensen, we kennen best veel, of best een aantal vrienden die hier gewoon al 10 jaar wonen of langer en nog steeds geen, waar we nog steeds Engels of Spaans mee praten, zeg maar, waar we geen Nederlands mee praten. Ja. Maar in Spanje kan dat niet. Dan moet je, als je daar verstaanbaar wil maken, dan heb je geen keus. Dan zo snel mogelijk Spaans leren.
Ja, dat is waar. Ja. Hier is een hele grote expat community natuurlijk. Dus je kunt hier gewoon werken in het Engels.
Ja, heel veel die hebben voor hun werk ook geen Nederlands nodig inderdaad. Ja.
Hey, als mensen flamenco willen leren bij jullie, waar kunnen ze dan terecht? Waar kunnen ze jullie vinden?
Rijnbeekstraat 157.
In?
We hebben
Eindhoven.
Nieuwe studio sinds eigenlijk corona. Ik had net het contract voor de ruimte getekend een week voordat corona begon.
Oh no.
Februari 2020.
Dus 2020.
Ja.
In het begin was dat heel fijn, hadden we heel veel tijd om te klussen. En toen was de studio klaar en konden we open. En toen mochten we nog steeds niet binnen dansen. Dus dat was al heel frustrerend.
Ja.
Maar daar hebben we inmiddels... gaat het allemaal super goed. En we hebben een hele mooie studio daar. Met een dansstudio en ook een gitaarstudio van Tijn daarbij. Dus we werken heel veel in hetzelfde gebouwtje. En dat is ook heel handig als Tijn bij mij de lessen begeleidt. Dan is hij soms net klaar met zijn les en dan gaat hij gelijk... de gang door en dan is hij bij mij bij de dansstudio. Dus de danslessen worden ook begeleid door Tijn om de week.
Oh, leuk.
En daar zijn 4 avonden flamenco lessen. Tijn geeft ook daar gitaarlessen.
Ja, dat gaat heel goed. En dat het zit eigenlijk vrij vol. Ik heb nog maar heel weinig plekjes. Ik kreeg vandaag ook een avond. Ik moet echt ook, ik denk binnen een paar weken moet ik weer leeg gaan verkopen. Af en toe zit het vol. Ja. Dan moeten mensen gewoon even wachten.
En nu is iedereen weer in Spanje geweest, dan willen ze allemaal...
Ja, klopt, dat ook. Maar ik heb ook best wel wat, ik denk dat de helft van mijn leerlingen is flamenco gitarist, zeg maar.
Ja.
Of wil het leren. Maar ik heb ook een handjevol jazz gitaristen, een handjevol blues, een beetje Ja, ook kinderen natuurlijk, die klassiek leren gewoon klassiek en pop erbij. Dus, ja,
ja, het is voor, in principe voor alle leeftijden. Dan zeggen mensen ook van, ja, kan ik dat ook wel? Maar ik heb jongste leerling is 4, die was 4, die zal nu 5 zijn inmiddels. En de oudste die is, ik geloof, 74.
Zo.
73, 74.
Voor alle leeftijden.
Dus, ja, ja. Ik heb ook trouwens 3 leerlingen van 70.
Ze gaan ook een, zomer, ja. Na de zomer een les starten, een 60-plus les voor mensen die het heel leuk vinden, maar niet meer zo snel willen of niet zoveel voor te werken en te veel pasjes. Maar wel heel leuk vinden om met flamenco bezig te zijn. Ja. Dus
superleuk.
Alle leeftijd.
Leuk. Ja, ik heb nog één vraag, komt nou maar op. Jullie studio heet Encuentro? Encuentros?
Encuentros. Studio Flamenco Encuentros, sí.
En
wat
staat dat voor?
Encuentro betekent ontmoeting. En we waren eigenlijk op zoek naar een woord wat heel veel dingen omvat. Dus zowel onze lessen als optredens, als workshops en dergelijke. En toen kwam ik eigenlijk bij het woord encuentro, ontmoeting, omdat het een ten eerste door flamenco hebben Tijn en ik elkaar ontmoet. Het is een ontmoeting van ons met andere artiesten onder elkaar. De artiest als artiest met publiek en een ontmoeting als docent met leerlingen. Dus eigenlijk is het een woord wat door flamenco ontmoet je heel veel andere mensen op een andere verschillende manieren, zeg maar. Dus toen dachten we, nou, dat vinden we eigenlijk wel een heel mooi passend woord voor de studio en voor de voorstellingen en dergelijke. Mooi. Dus
en dan heet juist als de school heet dan een studio, zeg maar.
Estudio Flamenco, Espacio Flamenco Encuentros. Dus eigenlijk een plek waar mensen elkaar door flamenco ontmoeten.
En dan bedoel ik dan meer het optreden. En daarbij nodigen we artiesten uit. Die ontmoet je natuurlijk ook. En het publiek ontmoet je ook. En dat noemen we dan Compañía Encuentros. Dus we hebben eigenlijk... we zijn niet... We waren best wel een duo, maar we spelen nu met zoveel andere mensen. Ja. En pianisten, cellisten, natuurlijk zangers, percussionisten. Dat we... dan ben je meer een compagnia-achtig, zeg maar. We zijn wel de speel van alles met z'n tweeën meestal.
En Compañía is natuurlijk ook in gezelschap.
Ja, we hebben regelmatig in, dus check vooral ook de website, want daar staat op de agenda de optredens van de komende maanden. We hebben regelmatig bij de Rozenknopje in Eindhoven.
In Eindhoven, ja. Heb je daar binnenkort nog een show?
Ja.
7 oktober. Dus daar doen we regelmatig optredens en dat zijn wat meer traditioneel flamenco optredens. En nou, een voorstelling die we vorig jaar hebben gemaakt gaat in november in première en dan... staan we in Natlab in Eindhoven en in de Nieuwe Regentus in Den Haag. En Lux in Nijmegen staan we dan mee. Dus dat is met een andere danser en een zanger en percussionist. Dus genoeg leuke dingen.
Ja,
dat is een wat modernere voorstelling. Dus daar is flamenco het uitgangspunt. Maar we zijn daar heel erg op zoek gegaan naar welke manieren kunnen we daar gebruiken.
Super,
En eigenlijk is die voorstelling uitgekomen uit Hey Tokane. Dus raak me aan. Mm-hmm. En eigenlijk is dat voortgekomen uit de coronaperiode. Want dat was voor iedereen een hele rare periode. Ja. Maar ook wat voor mij als persoon het raarste was eigenlijk is... ik ben heel erg van het aanraken en het knuffelen. En als je iemand ziet en dat je dan... iemand begroet en hoi, en op een gegeven moment niet meer weet.
Elleboog,
wel een hand, geen hand, knuffel, voet. En eigenlijk dat kun je in beweging heel erg mooi omzetten. Oh, dus dat als uitgangspunt hebben we genomen om een nieuwe voorstelling te maken.
Nou, ga zeker kijken even op de website dus of er een show bij jou in de buurt komt. En ik weet niet of jullie nog iets... willen zeggen wat ik nog niet gevraagd heb.
En jij ook heel erg
bedankt. Ja, bedankt.
Voor, ja. Super. Ik vond het echt heel erg leuk.
Ja, ik ook.
Dank jullie wel. En ik zal jullie links in de show notes zetten. Dan kunnen ze jullie website, jullie Instagram bekijken. En jullie shows in de gaten houden. Yes. En jouw muziek gaan luisteren.
Zeker, ja.
Ja, super. Dank jullie wel.
Oh, en bedankt.
Ik zie jullie weer bij de volgende show.
Yes.
Oké.
Okay.
Ciao.
Doei.
Ciao.
muchísimas gracias por estar aquí, por escuchar este podcast. Bedankt voor het luisteren. Superleuk dat je hier bent, dat je deze podcast volgt. Ik hoop dat je er veel van opsteekt. Het is mijn missie om mensen dichter bij elkaar te brengen, zodat jij ook echt onderdeel kunt worden van het lokale leven. Daarom maak ik deze podcast voor jou. Ben jij enthousiast geworden door deze podcast en wil je ook minder klinken als een verdwaalde toerist? Download dan nu de gratis Speakbrief Spaans. Met maar liefst 14 weetjes onder de knie kun jij binnen no time jezelf verstaanbaar maken in het Spaans. Ook als je nog niets over de uitspraak weet of als je opziet tegen alle grammatica. Ben je klaar voor de volgende stap? Heb ik nog iets leuks voor je? Gratis, 2 keer in de maand houd ik een masterclass moeiteloos Spaans voor beginners. Als je graag Spaans wilt leren, maar geen idee hebt waar te beginnen, dan moet je hierbij zijn. Ik deel al mijn geheimen over hoe je de uitspraak onder de knie krijgt. Deel de essentiële basisgrammatica met je op een breinvriendelijke manier. En deel echt gesproken Spaans wat je hoort in het dagelijks leven met je. Ook hiervan vind je uiteraard de link in de show notes. Ben je geen beginner meer en wil je toch je Spaans blijven oefenen en verbeteren? In mijn programma Moeiteloos Spaans kun je aan de slag tot B1 niveau. Dus boek even een kennismakingsgesprek met me. Geheel vrijblijvend en gratis. En dan kunnen we even kijken waar je staat, waar je naartoe gaat en of ik degene ben die jou kan en gaat helpen. Ik zie je de volgende episode weer. Hasta la próxima!